Radio 1.
De Tribune.
David Naert.
Goedenavond, we hebben zondag Parijs bereikt tegen alle verwachtingen in misschien wel. De toerzegen van Tadej Pogacar is een van de onderwerpen die ik ga aansnijden met mijn twee gasten. En dat zijn een wieleranalist en een voetbalanalist. Goedenavond, José de Kouwer en Wim de Koning.
Goedenavond.
Goedenavond.
Ja. José, laten we met jou beginnen. Hoe was het nu om de Tour vanuit België te verslaan?
Anders dan anders, uiteraard. Voor mij is dat nog iets anders dan voor Michel. In die zin dat voor mij de parcoursverkenning van de laatste 30, 40 kilometer echt wel belangrijk zijn. Ik kan me daar een stuk van de wedstrijd al inbeelden. Ik kan daar ook over vertellen. Ik kan er al heel wat verhalen in kwijt. Dus dat scheelt toch een half uurtje, ja. Vertelseltjes, om het zo uit te drukken. Maar nu vanuit Brussel, ja. Het is dan, zoals ik net al zei hier in de voorbespreking, even 3-4 uur minder auto, hè, op een dag.
Ja, maar die parcoursverkenning, dat je die niet zelf kunt doen, is dat een gemis? Maak je dat onrustig dan, of viel dat al bij al nog wel mee?
Op mijn leeftijd nog echt onrustig worden van sommige andere dingen. Maar dat parcoursverkennis erbij is wel mooier. Dat is ook voor mij de enige reden waarom dat ik naar daar zou gaan. Niet voor Frankrijk te zien of niet voor kastelen te zien, ver van.
Want die krijg je al genoeg vanuit de helikopter te zien van de camera die erin hangt. Wim, jou kennen we uit het voetbal natuurlijk, maar jij hebt ook erg veel met koers, hè?
Ja, ik heb heel veel met koers. Ik ben al heel lang wielerliefhebber. Van kleins af aan eigenlijk. En dat is altijd gebleven. Ik moet eerlijk zeggen dat soms moeilijk kiezen is. Ik heb ooit eens, ik weet niet meer welk WK-finale dat was. Het was finale en het was ook die dag Ronde van Frankrijk. Kan het zijn de laatste rit ook. En dan is het moeilijk kiezen voor mij. En ik denk dat het een saaie WK-finale was met Duitsland als winnaar 1-0. En dat ik toch naar de koers gekeken heb.
Ja.
Wat eigenlijk zondigen in de kerk is voor mij, hè. Maar ik deed wel.
En je maalt zelf ook nog behoorlijk wat kilometers.
Ja, ik ben eigenlijk een beetje voor mijn 50ste, omdat ik heel veel last kreeg in mijn kuiten bij het lopen en ook zelfs bij tennis en zo, beginnen fietsen. Een jeugddroom eigenlijk altijd wel. Na een week of een maand of 3 kwam ik toevallig een groepje tegen met wat ex-profs en zo. En mensen die bij WOD in nevenbonden rijden. Ja, en die zeiden van, allee, waarom kom je niet samen eens trainen met ons? En dan reed ik daar af en toe een keer mee. En na een maand of 3 heb ik dan een eerste koers gereden. Eigenlijk op hun aanraden. Oh, dat is allemaal niet zo serieus, zeiden ze. Je kunt je gerust een ronde wegsteken in de mais en dan weer inpikken. Maar het was wel serieus, eerlijk gezegd. En dat is 10 jaar geleden. Ik denk de maand dat ik 50 jaar werd, heb ik mijn eerste koers gereden en ik doe dat nu nog altijd.
En wanneer was de laatste die je gereden hebt?
Het is nu, van die jaar heb ik niet gereden, omdat het werd altijd maar afgeluisterd, uitgesteld. En dan op een gegeven moment heb ik voor mezelf beslist, ik ga dit seizoen geen koers rijden. Maar vorig jaar, de laatste, moet zowat in oktober geweest zijn in Poeken. Waar ze mij op 100 meter van de meet of 150 meter van de meet nog gepakt hebben. we waren met 7 weg en ik was 7e uiteindelijk. Ja.
Okay. Vooraan de tribune hebben we altijd de momenten van de week. En eerst de keuze van Wim de Koning.
Anderlecht-speler Jari Verscharen heeft positief getest op corona. Verscharen speelde en scoorde gisteravond nog in de wedstrijd van Anderlecht op Waasland-Beveren. Anderlecht won met 2-4. De club laat weten dat Verscharen zich goed voelt en thuis in quarantaine is. Nadat vorige week een paar besmettingen met corona zijn vastgesteld, laat Anderlecht om de 3 dagen tests afnemen.
Alweer een positief geval bij Anderlecht, Jari Verscharen.
We zijn het een beetje beu gehoord over corona natuurlijk. Hè, maar het is toch wel opvallend. Hij scoort, hij speelt voor het eerst vanaf de aftrap mee, was titularis. Speelde een goede wedstrijd, heeft geen verschijnselen, voelt zich niet ziek, maar is wel positief. En het is niet de enige van de club, het was al de 6e of de 7e. Mm-hmm. Waarbij ook onmiddellijk gisteren het bericht kwam van maar het is niet erg. Het is niet erg voor de andere spelers of het heeft geen invloed. Maar je ziet ze toch wel samen vieren, samen knuffelen na zo'n doelpunt. En dan vraag je je af, ja, waar gaat dit eindigen? En dan wil ik het doortrekken naar de Tour, waar er dan geen gevallen waren, positieve gevallen, waarbij iedereen zich wel vragen stelde, klopte dat wel? Hè? Ja. Waarbij je zelfs even las van, ja, er zijn trucjes om een... om negatief te zijn als je het wat sneller wegtrekt en als je het een beetje ambetant vindt en het, je laat het er geen 5 seconden in, is het mogelijk om vals negatief te zijn. En terzelfde tijd, ja, lees ik dan ook vandaag van, ja, in de sportclubs en bij de studenten is de verspreiding het grootst en het zal niet lang duren voor het weer in de woonzorgcentra zit. En ik hoor vandaag allerlei verhalen en mensen die mij komen zeggen dat ze bij de Vlaamse Voetbalbond eraan denken om de competities weer stil te leggen. En dat zou toch wel weer terug naar af zijn.
Omdat er zoveel aantallen van positieve gevallen zijn.
Want vorige week op in Oudenaarde, een speler voelt zich niet goed, heeft wat hoofdpijn en zegt ook, oh, kan mij een keer laten testen, blijkt positief te zijn. Heel de groep laat zich testen en ze zijn met 6 positief. Hebben niet gevoetbald van het weekend. Zo zijn er al een aantal ploegen. In hoeverre... Maar ze zijn niet ziek. Ze voelen zich niet ziek. Maar als er dan gezegd wordt, ja goed, dat zijn de mensen die de verspreiders gaan worden en oudere mensen gaan er weer van sterven. Ja, weet dan niet wat er gaat gebeuren.
Het ene na het andere positieve geval in het voetbal en in de koers, José, vreemd genoeg of niet? Nog geen enkele renner.
Nee, nog geen enkele renner. En als het inderdaad allemaal zo is, en ik zou er niet aan twijfelen, in die zin dat die mannen samenkomen, worden getest. 2 dagen later of andere dag later hebben ze een test. Ze blijven bij zichzelf, ze blijven in die bubbel. Renners als Jens Keukeleire, 3 maanden van huis zonder iemand te zien. Nog zijn eigen vrouw, nog zijn eigen kinderen niet.
Ja, ik hoorde het.
Dat is in voetbal niet. Hè?
Nee.
In voetbal gaat iedereen terug naar huis en zelfs buiten huis... En God weet waar nog allemaal. Ik bedoel, het is een totaal ander verhaal dan die wielrenners. Ik kan mij voorstellen dat mocht iedereen in zijn bubbel blijven en getest zijn. Maar ja, ik zelf doe het ook niet. Ik probeer wel heel weinig mensen te zien en ik pas wel op om ook die tour te beëindigen. Omdat ik nu wel op een of andere manier in de problemen komen. Maar die wielrenners zijn zo beschermd, zo beschermd. Die bussen, dat personeel, dat is... Dat is echt eigenlijk op het ziekelijke na bijna.
Maar ze pakken het eigenlijk wel goed aan, zeg
ze
je
ze pakken het heel serieus aan. Die jongens mogen niet naar huis, die moeten binnen blijven, die moeten binnen de bubbel blijven. Ja, dat is echt een totaal ander gegeven dan van de training naar huis gaan en daar dan andere mensen ontmoeten.
Tuurlijk, als het zoveel invloed heeft op je longen en op je capaciteit, is het logisch dat ze dat niet willen betrappen natuurlijk. Hè. Keukeleire is eigenlijk wel positief geweest.
Heeft het gehad
en in vrij erge mate. Zei achteraf dat hij er eigenlijk geen hinder meer van ondervindt en gelukkig voor hem. Maar ja, voor een atleet is het toch wel heel erg belangrijk om het niet te hebben. Maar ja, overal waar ze testen, bij voetballers, bij jonge mensen, hebben ze positieven, maar die zich niet ziek voelen. Mm-hmm. De vraag is alleen, ja, wanneer stopt het? Hè? Mm-hmm. En stopt het alleen maar als je weer naar die lockdown gaat, waar ze nu toch al wel een beetje voor vrezen.
Ja. José, jij zat de voorbije weken met je neus op de Ronde van Frankrijk. Jouw moment komt dan ook uit de Tour.
Daar in de verte, een geel stipje. Nu is de tijd van Pogacar weg. En naar beneden afgerond zijn dat er dan 10. Dat is zijn verlies na 14,5 kilometer. Dat valt mee, het kan. Maar het is niet helemaal wat er verwacht werd, denk ik.
Nee, dit zou eigenlijk het stuk moeten zijn waarop hij de tijd pakt. Maar we gaan nu die 16 kilometer glooiend terrein krijgen.
Ja, ik hoorde al consternatie bij de commentator van de NOS, hè, bij het eerste tussenpunt.
Ja, was
in de
bezig
tijdrit.
Over Pogacar verliest tijd, maar het was Roglic die uiteraard tijd verloor. Hè, waarbij mij onmiddellijk de reactie was... Ik heb het niet gezegd op televisie, omdat het nog te vroeg was, want anders zeggen ze, hij is er weer. Maar ik dacht al, dit is fout. Dit is fout. De stress bij Roglic was zo groot. Het moment dat hij vertrok, die helm die stond al op 6:30, zal ik maar zeggen. Dat trok van geen kanten. En als je dan... Ik heb het meegemaakt, het is 30 jaar geleden, maar het is nog als gisteren bij mij, met Vignolemont. Dan blokkeer je gewoon. En dat heeft van de morgen ook nog Brouwers, de sportpsycholoog, gezegd van... Dat is des mensen, je staat gewoon stil. Als je die eerste tussentijden doorkrijgt, je weet dat het moet gebeuren. heel Slovenië, maar heel de wielerwereld kijkt naar Roglic en naar die ploeg. Die ploeg is voor hem enorm hard gewerkt. En dan moet het gebeuren en dan krijg je die eerste tussentijd zelfs al vroeger dan wanneer je het tussenpunt passeert, want er staan mensen. Mm-hmm. Roglic is daar voorbij gekomen. Iedereen heeft een stopwatch of iedereen heeft een uurwerk of iedereen heeft een gsm. En die kijken en die roepen, Tapri, 5 seconden, 10 seconden. En in de volgwagen zeggen ze, ja, je hebt 10 seconden verloren. Je moet rapper, maar fiets maar rapper, ja, als je niet rapper kan.
Ja.
Dus ik bedoel, ja, je kan niet rapper en dan slaagt alles dicht. En dat beeld, wanneer Roglic helemaal boven komt, helemaal boven, dan staat die helm nog verder. En dan is die op dat moment, dat is een man met aerodynamica, die is 1,20 meter breed. Die hangt op die fiets. Er blijft niks meer van over. Die fietswissel, fout, kraakt niet onmiddellijk in de pedalen.
Ja, maar wou oorspronkelijk niet wisselen. Hè. En heeft maar beslist, blijkbaar, na een kilometer klimmen, omdat ze dan zagen dat Dumoulin heel veel tijd verloren had tegenover 20. Van Aert. Ja, en dat, dan zeiden ze, ja, als we het nog willen rechttrekken, moet er nu wel gewisseld worden. Ja, dan is het allemaal verloren. Ja,
kan niet. Als je dan ziet hoe Pogacar ermee omgegaan is. Tenminste, binnen die ploeg, Alan Piper, zijn daar met 10 mensen naartoe gegaan. 2 dagen, nog eens teruggekomen. Nog eens 3 dagen. Alleen voor die tijdrit.
Ja,
te verkennen.
Ja, en altijd weer als je Piper hoorde je ook van, we geloven er nog wel in.
Ja.
Want Pogacar gelooft er zelf nog in. Ja. Maar het is niet gedaan. En terwijl niemand... Ja, Michel heeft ook een aantal keren gezegd, ja, het enigste referentiepunt dat ik heb is een tijdrit van vorig jaar toen hij 1 minuut 27 verloor op Roglic, Pogacar.
Ja, helemaal.
Roglic is een veel betere tijdrijder. Alleen, ja, werd er toen gezegd. Hè?
Werd toen gezegd. Was wel verloren in het Nationaal Kampioenschap. Ja, ja, ook een klimtijdrit waar Pogacar ook gewisseld heeft.
Klopt.
Heel raar.
Ja.
En het Piper inderdaad, in alle interviews die we gehoord hebben van Piper, was het altijd, we hebben een plan. Ja, op een duur kom je in Parijs en dan heb je nog altijd een plan. Ja. Maar dit was de dag ervoor.
Ja.
En dan lukte het. En des te mooier dat het allemaal gepland was, inderdaad. Oké, het moet dan nog lukken ook.
Ja.
En 57 seconden in principe niet. Maar de stress.
Ja.
Niks anders dan de stress.
We gaan er dadelijk verder op in, maar eerst moet ik dit nog meegeven. Er staat nog 62 kilometer file, zo moet je file rijden naar Antwerpen op de E34, 1 uur extra tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever door een ongeval. Al het verkeer moet daarover 1 rijstrook. File ook op de A12 tussen Berendrecht en Stabroek, daar is de linker rijstrook versperd door een defect voertuig. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt verlies je iets meer dan een half uur tussen Geel-West en Geel-Oost. Daar is de rechter rijstrook dicht door het wegdek dat omhoog komt. Er is hinder tot morgen vroeg. Op de binnenring rond Brussel verlies je 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Jette. Op de buitenring vertraag je 10 minuten bij Waterloo en verder nog eens 10 minuten tussen Strombeek en Jette.
Met Touring ga je dag en nacht gerust op weg.
De tribune.
Ja, 22 jaar is hij geworden, Tadej Pogacar, daags na zijn overwinning in
vandaag,
de Ronde
vandaag,
van Frankrijk.
Ja.
Ik zei het, daags na zijn overwinning in de Tour.
We kijken naar Wout van Aert. Die wordt in beeld gebracht samen met Tom Dumoulin. Ze geloven hun eigen ogen niet wat hier gebeurt. Tadej Pogacar zit op het laatste stuk van 20%. Anderhalve minuut voorsprong Pogacar op Dumoulin. Dit is buiten aards, dit is buiten wezenlijk, onwezenlijk. Vrienden, Pogacar is binnen. We kijken naar die tijd. 1 minuut en 20 beter dan Tom Dumoulin. Mannen, hoe moeten we dat analyseren?
Ja, hoe moeten we dat analyseren? Hoe kijken jullie daar nu naar, 2 dagen na de feiten, naar die straffe stoot van Pogacar?
Geweldige tijdrit, renner in vorm, renner die de moraal heeft en die gewoon een fantastische tijd neerzet, die 2 seconden sneller is dan de tijd die Fabio Aru daar neergezet heeft. Dus extreem, niet. Geen abnormale tijd. Dom Dumoulin heeft 1 minuut 20 verloren door niet te wisselen. Had hij daar gewoon gewisseld, dan rijdt hij 50 seconden sneller, een minuut sneller. Verliest hij misschien die tijdrit met 20 seconden. En staat alles in een ander perspectief.
Ja, want nu is het verschil wel heel groot. Hè?
Ja, omdat de eerste renner die aankomt, een minuut 21, samen met Richie Poort. Dumoulin is in principe een betere tijdrijder dan Poort, maar Dumoulin verliest 1 minuut 20 op de klim.
Mm-hmm.
Hij heeft natuurlijk dat verhaal van Bergen is wereldkampioen geworden in Bergen in Noorwegen, door niet te wisselen. Dat is gelukt toen, maar dit was 6 kilometer. Ja. En dat was gewoon te veel.
Maar bij Jumbo-Visma hebben ze onderschat hoe sterk Pogacar was. Hè?
Ze hebben onderschat hoe sterk Pogacar was. Ze hebben toch een paar fouten gemaakt. Niet alleen in die tijdrit. Ik vind sowieso, maar dat is dan een ander verhaal, dat ze tactisch gedurende die 3 weken het anders hadden moeten aanpakken.
Ja, we hebben daar een quoteje van Mathieu Heijboer, de head of performance bij Jumbo-Visma. Die zei daar gisteren bij NPO Radio 1 in Nederland het volgende over.
Nou, dat is wel de situatie in de eerste toerweek dat Pogacar wat tijd terugpakt in de eerste Pyreneeënrit, nadat hij tijd heeft verloren in de Waaierrit. En op dat moment oordeelde Primoz dat Pogacar niet zijn grootste concurrent was, dus die had meer oog voor anderen. Ja, achteraf had hij daar met Pogacar mee moeten gaan en natuurlijk in ieder geval niet voor zorgen dat hij tijd terug zou pakken. En in die rit heeft ook Tom Dumoulin eigenlijk de keuze gemaakt om al op kop te gaan rijden, waardoor hij daarna eigenlijk tijd verloor, wat onnodig was.
Want ja, dat was vooraf natuurlijk niet afgesproken,
nee,
dat Tom deed.
Nee. Maar die voelde zich in die etappe niet goed genoeg. En die voelde, ik ga niet de Tour winnen. Ik ga me 100% inzetten voor Primoz. Het hoofddoel was de Tour de France winnen. En Tom heeft dat altijd in zijn hoofd gehad. Die heeft niet gedacht van, ik ga mijn eigen klassementje rijden.
José, ik zie het hoofd schudden.
Oh, helemaal fout. Helemaal fout. Ja, het is een performance manager. Het is ook geen coach. Hè. Mm-hmm. Hij, met alle respect, een fantastische kerel. Maar als je echt druk wil zetten, dan heb je 2 renners nodig, liefst. Ze hadden de sterkste ploeg. En dan kan je, zolang als Dumoulin aan boord blijft, en die blijkt beter te worden met de dagen, stel dat je die meestuurt in een ontsnapping met 15, 20 renners, dan moet die ploeg van Pogacar, die moet gaan rijden. Maar hij heeft geen ploeg.
Hij heeft geen ploeg, hè? Ja, dat was het bizarre.
En dan doe je mensen, dan maak je mensen
kapot.
Af. Ja, ja. Dan maak je ze op het vlakke, kan je nog meer renners afmaken dan bergop. Als je de betere bent, dan moet je volgen.
Hebben ze aan Kruiswijk gemist?
Ze hebben vooral, als ze met Kruiswijk hetzelfde zouden gedaan hebben dan met Tom Dumoulin, want die stond nog verder in de rij.
Ja. Mm-hmm.
Die ging nooit kopman worden. Hè.
Nee, maar dat is wel een aanvaller.
Ja, maar die had ook moeten blijven.
Ja, waarschijnlijk wel.
Maar achter wie hebben ze nu gekoerst? Achter niemand. Mm-hmm. Ze hebben gewoon achter zichzelf gekoerst. Ze hebben gewoon op kop gereden. En op het moment dat ze bijna boven waren, dat Roglic alleen was met Pogacar, heeft hem nergens een aanval gedaan. Hij heeft 1 keer 15 seconden genomen. Ja. Koldeloze. Ja. Ja, ja. 1 keer 15. Ja. En voor de rest niks.
Nee.
En ze mogen nog blij zijn dat Pogacar in die waaieretappe lek rijdt. Mm-hmm. Dan nadien in een valpartij, want die was niet uit die waaier gereden. Hè. Dat doe je die kerel niet aan. Hè.
Mm-hmm.
Dus ik bedoel, ze hadden al 1:21 gekregen.
Mm-hmm.
Gekregen.
Ja, ja, maar Heijboer zegt nu van, Roglic heeft op dat moment, op de Paris Sourde, geoordeeld van, dat is niet mijn belangrijkste concurrent. Ik denk dat hij niet mee kon.
Hij kon niet mee.
En als hij daar eerlijk was geweest, dan hadden ze nu geweten dat ze heel de tijd fout bezig geweest
zijn. Je hebt heel goed gekeken,
ja.
Want op het moment dat Pogacar aangaat,
ja,
doet Roglic een poging. Hij heeft zijn kont 2 pedaaltrappen van zijn zadel af, valt stil en denkt, goh ja, het zal wel lukken, laat hem maar gaan. Hij komt wel terug. En dan mag hem nog blij zijn. Want als je die rit helemaal tot het einde kijkt, mm-hmm, dan zie je daar de Fransen met Quintana,
ja, nog rijden.
En Guillaume Martin, die daar nog beginnen rijden op het einde en die van Pogacar nog tijd terugpakken. Ja. Of dat nog meer
want
geweest.
Op de Paris Sourde heeft hij ook weer records geklopt. Hè? Dus hij heeft daar geweldige beklimming gereden. En op bijna elke beklimming, hij reed bijvoorbeeld op La Planche des Belles Filles, ook veel makkelijker en veel groter, mm-hmm, naar boven, zo soepel.
Ja.
Het allemaal.
Roglic ook wel heel erg klein, hè? Dat
ja,
verzet.
Maar ja. Het was mentaal normaal. Dat was niet Roglic die we daar gezien hebben.
Nee, want iedereen zegt nu wel, hij rijdt een goede tijdrit, Roglic. Het is niet dat hij een slechte tijdrit rijdt. Eigenlijk naar zijn doen en als leider en goede klimmer en goede tijdrijder rijdt hij eigenlijk wel een slechte tijd.
Normaal rijdt Roglic op dat parcours een snellere tijd dan Wout van Aert.
Ja, en zeker ook dan Dumoulin. Denk ik. Ja. Zeker, ja. Met een tijdritfiets bergop.
Met die tijdritfiets.
We hebben het nu gehad over Pogacar. Als er geklommen wordt, maar Thijs Sonneveld, onze Nederlandse collega, is nog iets anders opgevallen. En dit zei hij daar gisteravond over in de podcast van In het Wiel.
Ik weet de verklaring niet. En dat is, veel mensen horen daar een suggestie in of zo voor vals spel. En dat bedoel ik er helemaal niet mee. Wat ik puur bedoel te zeggen met die prestatie van Pogacar is dat ik het niet... Ik kan het logischerwijs niet verklaren. Weet je, wielrennen is de afgelopen paar jaar is het heel... De invloed van wetenschap is veel groter geworden. En het steeds meer meten is weten geworden. En ja, wat Pogacar deed. En dan heb ik niet eens zozeer over de klim. Want iedereen heeft het elke keer over de klim. Wat ik zelf nog veel bizarder vind is dat Pogacar, dat kleine ventje, die eruit ziet ook als een jochie nog. Met 5 kilo lichter dan Dumoulin. 12 kilo lichter dan Van Aert. Dat die gelijke tred houdt met Dumoulin op het vlakke als Dumoulin zijn beste waardes ooit rijdt.
Dus overal een superman in die tijdrit.
Ik hoor het hem graag zeggen.
En wat denk je?
Thijs. Een beetje altijd de kantjes eraf lopen en daardoor in Nederland een iemand vond het nodig om een boek te schrijven over Thomas Dekker en daar andere renners bij te betrekken.
Dat is heel omstreden.
Heel omstreden. Thijs is een koerskenner en hij heeft gelijk dat dit een heel speciale prestatie is. Mm-hmm. Absoluut, absoluut. Maar Greg LeMond reed ook op 24 kilometer tijd LeMond naar de Filistijnen met een hele snelle tijdrit. Ook daar is niets van in huis gekomen. Ik bedoel, als Thijs Zonneveld daar toch een klein beetje op alludeert, of ben ik verkeerd?
Nee, hij krijgt het gewoon niet geanalyseerd. Zo ervaar ik het.
Ja, want Pogacar was op het vlakke ruim sneller dan Van Aert.
Ja, en dat vind ik zo frappant.
Ja, dat vindt hij frappant. Terwijl hij zegt, ja, zoveel minder...
Maar Van Aert heeft duidelijk...
Heeft hij gekozen om goed om in te delen?
Om in te delen, want dan zie je ook, Van Aert is trager dan Cavagna, trager dan Cavagna, en komt dan op de klim terug. Ja, want ik dacht al eerlijk, in het begin dacht ik, ik had wat beter verwacht dat hem iets meer, maar heeft dan echt heel goed ingedeeld. Mm-hmm. In die zin dat hem dus naar het einde toe echt wel, denk ik, voor hem de ideale tijdrit gereden heeft. Want het is altijd een kwestie van en Pogacar, die moest snel vertrekken. Die moest snel vertrekken, alleen al om dat effect van...
Tegen Roglic.
Wauw.
Ja. Maar ik dacht ook, Van Aert heeft zo ingedeeld. En ik moet eerlijk toegeven, ik was een supporter van Roglic. Ik zal straks uitleggen waarom. Mm-hmm. Met alle sympathie voor Pogacar. Ik dacht van, misschien hebben ze wel bewust op die manier ingedeeld. En gaat hij nu een ongelooflijke klim rijden? Mm-hmm. Maar als hij dan toch nog aan die klim begon op zijn tijdritfiets en dan na een kilometer dacht van, nu ga ik wisselen en dat zo lang duurde. En dan wist ik, nu is het en als je zijn helm zag staan ook natuurlijk.
Het verhaal met Pogacar was, die moest snel vertrekken. Roglic die zou zogezegd nog kunnen indelen. Die kon nog vertrekken met een plan van, ik ga zo met starten met zoveel vermogen, ik ga dus en ik ga zo. Pogacar die wist, als ik 57 seconden wil inlopen, moet ik niet wachten tot ik een goede beklimming ga rijden, want dan kom ik er niet. Ik moet altijd inlopen. Hij heeft dat gedaan met een knalstart en is daardoor compleet het tegenovergestelde van Roglic gaan groeien door die tussentijden. Door die tussentijden van al dat publiek. Niet vanuit de wagen, maar van dat publiek. En bij Roglic was net het tegenovergestelde. Mensen denken soms dat niet werkt, maar dat negatieve, dat is zo frappant.
Ja, maar langs de andere kant, om zo'n tijdrit te rijden zoals Pogacar, kan niet alleen maar op adrenaline en het feit zijn van ik ben het hier aan het winnen.
Nee,
maar we moet het ook nog kunnen.
We gaan nog tijdritten zien van Pogacar.
Ja, zeker. Want ik moest toch even uitleggen waarom. Ik heb een zoon die osteopaat is en die is 5 jaar mee geweest met die ploeg. Als tweede osteo, dus als ze in 2 rondes zaten of zo. Dus heeft Roglic regelmatig behandeld. Dus vandaar dat ik nog met Rabobank en dan nadien was het Blanco nog. Hè, want hij heeft heel die opgang zo wat meegemaakt. Blanco en dan Belkin. En dan nadien is de Lotto en El erbij gekomen. En dan hadden ze al een plan. En als je ziet op die 5 jaar waar die ploeg vandaan komt, dat is ook wel fenomenaal.
Fantastisch, hè? Dat is een fantastische ploeg. En ik denk, als ze volgend jaar terugkomen met een goede Dumoulin en met een goede Roglic en eventueel met Kruiswijk of nog iemand anders, zelfs met een goede Van Aert, dan kunnen ze perfect winnen. Dus die droom mag zeker niet weg zijn.
Want krijgt Roglic nog zo'n kans? Dat kan nog wel, denk jij?
Nee, die kans krijgt hij niet meer. Maar hij kan een andere grijpen natuurlijk.
Mm-hmm. En Dumoulin, als die op topniveau is? Ja. En ja, Pogacar heeft nu de Tour gewonnen zonder ploeg. Dat is een beetje kort door de bocht, maar
nee.
Dat gaat hem geen tweede keer lukken, denk ik dan.
Dat wordt heel moeilijk, vooral als je al een Tour gewonnen hebt. Dat is al, als men nu zegt, hetgeen we daarnet gehoord hebben van de performance manager, van wij hadden moeten vlugger ingrijpen en hij had Pogacar niet mogen laten wegrijden. Als het al zo is, dan zal het in de toekomst zeker niet meer gebeuren, hè.
Nee, maar vorig jaar in de Vuelta was Pogacar in de derde week heel sterk. Roglic valt altijd een beetje terug in de derde week, want heeft die koninginrit. Voor laatste dag won hij daar, Pogacar, waardoor hij op podium kwam. Ja, daar hebben ze allemaal geen rekening mee gehouden. Denk ik, Pogacar was een goede vriend van Roglic en het was zo precies of hij gaat hem die gele trui wel niet afpakken. Dat gevoel had je bij Jumbo-Visma.
Ja, het was inderdaad frappant. En inderdaad, die voorlaatste rit vorig jaar in Spanje, daar hebben ze moeten met alles en nog wat, alle ploegen zijn daar samen moeten gaan rijden, Movistar met Astana, om die kleine daar, die daar voorop reed toen, om die niet tweede te laten worden. Ja, ja. Want die ging Valverde zijn plaats nog in pikken ook. Ja, dat was een super etappe.
Ja, een woordje nog over de Belgen ook in de Tour. Moeten Wout van Aert eigenlijk erg dankbaar zijn, hè? Want dat was het al.
Ja, misschien heeft Wout van Aert er wel voor gezorgd dat Roglic de Tour niet wint.
Omdat Dumoulin rap opgegeven heeft en gedacht heeft van oei, ik ben niet goed genoeg.
Als die crosser, dat lang geen crosser niet meer is om het zo uit te drukken, maar als die Wout van Aert hier nu rijdt en het is eigenlijk aan mij om over te gaan nemen en ik heb nu al last en ik moet straks nog gaan werken in de bergen. Nee, ik ben niet goed genoeg. Misschien. Het zal wel zeker zijn bedoeling niet geweest zijn.
Nee, natuurlijk niet. Ja. Maar ik denk dat Dumoulin ook niet in staat was om de Tour te winnen.
Nee, maar hij had wel voor heel veel druk kunnen zorgen.
Ja.
Niet alleen voor Pogacar, maar ook voor veel andere ploegen. Ja. Mee.
Ja.
En telkens
dat het niet altijd Roglic was. Ja.
Ja, maar dan hadden we een totaal ander verhaal gehad, Kent.
Ja. Iets anders nog. Mogen we nu zeggen dat de prille twintigers de macht hebben gegrepen in de koers? Want ja, Bernal, goed, heeft het einde nu niet gehaald, maar is nog een 23, denk ik. Pogacar net 22 geworden. En dan zwijgen we nog over de onvermijdelijke Remco Evenepoel.
Hier zie je ook. Ja.
Ja, er zijn nog wel een paar goede jongeren die er zitten aan te komen. Ook jongeren, Craig Anderson en die mannen zijn ook allemaal maar 4,25. Dat zijn mannen die eigenlijk vroeger voor het eerst kwamen kijken als je 5,26 was. Want ja, je was pas op je sterkste als je 8,29 was. Of ouder zelfs.
32 moest je op een gegeven moment zijn om een ronde te winnen.
Dus dat duidt toch wel op een veel betere medische begeleiding die veel strikter wordt en veel beter is voor de jongeren. Want in het verleden zou dat, 20 jaar geleden, zou dat zeker geen waar geweest zijn.
En waarom niet?
Nee, omdat er toen met middelen gereden werd waar jongeren nog niet aan toe waren, of zelfs niet mochten, of binnen het systeem nog niet aangesproken werden of pasten. Moeten we zeggen, dat is zo geweest. En nu krijgen we een totaal andere sport met alle whereabouts en alle zaken, bloedpaspoort, alles dat moet ingevuld worden. En daardoor komen die jongeren vroeger. Dat is in heel lang verleden was dat ook al zo, dat jongeren onmiddellijk konden meedoen, hè. Maar dan is het een hele periode overgenomen door de medische begeleiding, zal ik maar zeggen. En dat was het gedaan met de superjongeren.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, toen het bericht kwam vorige week van Marijn Zeeman is uit de Tour gezet, omdat hij nu UCI-commissaris zwaar heeft aangepakt bij de controle van de fiets van Roglic. Ik las dat, dan dacht ik, oh nee, het zal toch niet waar zijn.
Hij direct naar uw zoon gebeld.
Het zal toch niet waar zijn. Nee, maar nu, hij gaat niet meer mee. Het is al van de 2 jaar geleden dat hij daar gestopt is. Maar ik zeg, nee, het zal toch niet waar zijn dat Wout, dat hij ook 25 watt extra krijgt daar binnen en zijn fiets ergens weggestopt. Nee, het zal toch niet waar zijn.
Gelukkig niet aan de orde.
Nee, maar ja, als je dat, waarom maakt iemand zich zo boos als er een gewone controle gebeurt, zoals er wel regelmatig gebeurt? En is hij echt wel, blijkt, want er waren mensen bij, is hij buitenzinnig geworden, waardoor hij zich achteraf wel heeft geëxcuseerd. Maar ja,
stress ook.
Ja, absoluut, ja, stress. Hè. Dus ik heb,
ja, ik denk dan stress om iets te ontdekken, dacht
nee,
ik onmiddellijk.
Nee, ik heb bericht gekregen van iemand van de UCI. Een van de bazen van de UCI, die zei, ja, we hebben gewoon controle gedaan. We hebben gevraagd, is er iemand van het team die dat bracket er kan uithalen. Ja. Al was het maar om alles wat ronddankt om dat allemaal weg te cijferen en te zeggen, kijk, dit is in orde. Hij zegt, we hadden helemaal niet verwacht dat we iets gingen vinden. Hè. Mm-hmm. Dat was ook niet de bedoeling. Het was alleen maar om duidelijk te maken aan de buitenwereld van, kijk, ook de fiets van Roglic is gecontroleerd.
Ja, maar ja. Ik moet eerlijk zeggen, ja, omdat Van Aert zo geweldig rijdt, dat, iedereen is supporter van Van Aert. Hè. Belgen leven daarmee mee. Dat is onvoorstelbaar wat hij doet. Dat is echt wel geweldig om naar te kijken. Ook al als hij een klein mannetje was, hè, bij manier van spreken. Dus je hebt die zien groeien en denkt van, het is toch niet waar dat er daar 25 watt extra zit of zo. Ja, van zoals hij het doet. Niemand begrijpt ook Thijs Sonneveld zal niet begrijpen waarom Van Aert zo lang bergop zulke waardes haalt en gepatenteerde klimmers doet afzien en uit die groep doet lossen. Ja. Goed wetende dat hij op een gegeven moment wel op kant mag gaan natuurlijk, hè, en dat hij dan rustig mag binnenkomen, maar toch.
Twee vraagjes nog in verband met de Ronde van Frankrijk. Volgend jaar moet Remco de Tour rijden?
Dat zal de mensen in zijn omgeving, zijn trainer en de mensen die zich daarmee bezighouden, gaan over beslissen. Het zal ook beslissend zijn, volgens hij zelf zegt, hoeveel tijdritkilometers er in een grote ronde gaan zitten om kans op winst. Alhoewel tijdritten niet altijd belangrijk gaan worden, want ook deze mannen kunnen tijdrijden. Dus hij zal niet alleen zijn als tijdrijder. Het zal een totaalpakket moeten worden. En ik denk dat ze zowel bij de Koning Quickstep als bij de mannen van de Emiraten werk gaan hebben om goede renners aan te nemen om die mannen te begeleiden. Hè. Want tegen die ploeg van Jumbo is weinig te doen op dit moment.
Ja. Tenzij ze op dezelfde manier rijden en dat Evenepoel en Pogacar en Bernal in het wiel kunnen volgen en ook bij die ploeg horen, uiteindelijk. Want eigenlijk zitten ze in die trein. Hè. Was wel waar wat Jan Bakeland zei. Hè. Jumbo-Visma heeft heel de Tour op kop gereden voor Pogacar. Ja. Achteraf bekeken. Ja. Ze hebben hem geen één keer onder druk gezet.
Gaan ze niet meer doen. Hè.
Nee.
Zou dus dom zijn. Hè.
Ja.
En tot slot over de Tour. Hoe belangrijk was het, José, dat we aan het eind van de 3 weken Parijs bereikt hebben? Want in het begin was daar toch heel veel twijfel over. Hè?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had daar heel veel twijfel over. Tot zelfs een paar dagen voor Parijs dacht ik, ja, La Planche Belfie zal het wel geweest zijn, zeker. En dan Parijs, de rode zone, dat gaan we niet doen. Maar ja, zoals er net gezegd, die vrachtwagens, die bussen, dat is één bubbel en die reizen zo geconcentreerd met elkaar. Er is zoveel discipline binnen die teams, dat het nu wel eens zou kunnen veranderen. Hè?
Maar het was wel belangrijk voor de koers,
natuurlijk,
voor
absoluut.
De sport. Met alles wat nog op het programma staat.
En ik moet eerlijk zeggen, naar ik gehoord heb, was er heel veel kijkdichtheid en heel veel luistermensen, mensen die televisie en radio, die tour is heel veel bekeken geweest. Er is heel veel rond te doen geweest en dan met een apotheose op deze manier eindigen. Dus dat was
we hebben zo lang
absoluut,
op gewacht, zo zeggen. We hebben zo lang zitten wachten.
Voor de wielrennerij.
Ja, zeker.
De politie waarschuwt voor een ongeval op de E313 naar Antwerpen ter hoogte van Ranst op de linkerrijstrook.
De tribune.
We blijven in de koers met mijn gasten en dat zijn vandaag een voetbalanalist en een wieleranalist, Wim de Koning en José de Kouwer. Ja, de renners wordt geen rust gegund, want morgen hebben we al het Belgisch kampioenschap en dan later deze week het wereldkampioenschap in Imola.
Sowieso voor wereldkampioen te worden moet je een topdag hebben, maar voor op dat parcours wereldkampioen te zijn, dan moet je echt een superdag hebben.
Dat zei de bondscoach Rick Verbrugge onlangs. José, heb jij dat parcours al eens kunnen bekijken? Wat staat de renners daar te wachten?
Ik heb het nog niet echt in detail kunnen bekijken en ik zal het ook niet kunnen bekijken. We gaan er niet naartoe, we doen het vanuit Brussel. Op zich ook niet zo erg. Een WK is en blijft. Een WK met 4000 en meer hoogtemeters wordt een heel lastige koers. Sommigen gaan na die Tour eronder doorgaan, anderen gaan daar met supercompensatie beter worden. Het zal pijn doen in de beginnen, maar eenmaal een paar uur op die fiets zullen die toermannen toch wel overwinnen, denk ik uiteindelijk. Want dat is niet weg te cijferen, het is heel raar. Het is ook nog niet echt te meten. De wetenschap is er nog niet echt volledig over uit hoe dat het komt dat iemand die 3 weken zoveel afgezien heeft, uiteindelijk dan toch beter is dan mensen die gewoon kunnen trainen hebben. Mm-hmm. Dus een heel rare situatie die nog niet altijd nog niet uitgevonden is. Men heeft nog niet echt een exact beeld daarover. Dus dat wordt een heel zwaar, een atypisch wereldkampioenschap, omdat er heel veel afzeggingen zijn.
Ja.
Heel veel afzeggingen van goede renners. Ook Sagan gaat nu niet. Mathieu van der Poel, waarvan ik dacht...
Het hele podium van vorig jaar.
Ja, die moet nu toch eens laten zien daar wat dat hem kan. Heeft hij Reno gereden, blijft thuis of gaat op hoogtestage. Dus er zijn er in heel veel renners niet. En dat maakt het misschien alleen maar voor Wout van Aert beter. Dus wij hebben kans, denk ik.
Wout die natuurlijk niet alleen de wegrit doet, maar eerst nog de tijdrit op vrijdag.
Ja, en, ja. Ja, dan is de vlakke vraag... tijdrit, 36 kilometer, dat moet nog wel kunnen, denk ik. Ja. Alhoewel, we op den duur spreken we van het moet nog kunnen, tot de dag komt dat het in één keer niet meer kan.
Ja, omdat hij zoveel aan kan. Hè. En al ja, nog geen slechte dag heeft gehad, hè, sedert dan ze begonnen zijn in Strade Bianchi. En op den duur, ja... dichten we hem alles toe, hè? Want iedereen zei, ja, ik kan ook op de Champs-Élysées winnen, hè? Terwijl hij geen trein heeft. Hè? En dan wordt hij daar weggezet, hè? Moet hij in de remmen en dan kan je niet winnen natuurlijk. Hè?
Ik had er zelfs een beetje bang voor dat ik dacht van meedoen of niet meedoen.
Ja, gaat hij
heel gretig, heel ja. gretig. Die sprinters willen daar tot een Viviani toe, was degene die aan mijn dek is, of een beetje aan de kant zetten. Die willen daar echt nog een prijs rijden. Kokar, al die mannen. En Wout van Aert die toch veel hoger en grotere doelen had, had ik zoiets van... moet je wel meedoen, maar ja, dan is die winnaar Wout van Aert en dan wil die toch meedoen.
Ja, en over die supercompensatie gesproken, ja, je had al het gevoel dat hij dat had in de Tour. Omdat hij al ja, super was van in Strade Bianchi, Milan Sanremo, noem maar op.
En hoe goed is hij nu dan nog?
Hoe goed kan hij dat lang zo lang dat doortrekken? Ja, dat is mijn vraag. Ja.
Ja, als je ziet dat hij die tijdrit toch nog altijd op geweldig niveau rijdt, dan... Dan is dat nog altijd goed. Zo.
Daar had hij ook kunnen sparen. Hè? Hij doet dat niet. Hè? Nee. Heel raar. Nee, want ja, ik las, het was van Danny Nelissen zeker, vooraf een tweet van, Lotto Jumbo straks top 3 in het podium, in de tijdrit. Met Roglic, Dumoulin en Van Aert. Die had geen rekening gehouden met Pogacar.
Nog één.
Nog één die geen rekening had gehouden.
En ook met Richie Poort.
En ook Marietje Poort, ja. Die ook toch een geweldige tour rijdt, alles bij elkaar.
Als we dan naar de wegrit kijken bij de mannen komende zondag, José, hoe moet België het aanpakken? Op wie moeten wij dat WK afstellen, zeg maar?
We hebben een geweldige troef met Wout van Aert, die kan sprinten en die kan een solo rijden. Kan een tijdrit rijden en kan sprinten ook. Je moet er vanaf komen.
En kan wat hoogtemeters aan?
Kan na deze tour absoluut meer dan hoogtemeters aan. Dus ik denk met stip, ook in de buitenlandse ploegen van Aert. Er tegenover staat dat de Spanjaarden met een hele sterke ploeg daar zijn, in de breedte. Mm-hmm. Als die mannen gaan koersen, dan gaan er heel veel, dan gaan er toch een deel van de Belgen moeten afhaken. Er is niks aan te doen. Die zijn gewoon beter klimmers. Die hebben we daar met Soler en met de La Cruz en met Mas en met Valverde en nog... Een wereldploeg. Maar daarom win je natuurlijk. Dan moet je nog altijd van die ene man vanaf. En die heeft twee geweldige voordelen. Kan een tijd, kan solo rijden... En kan sprinten. Je moet er hem afrijden.
Maar ze gaan er wel naartoe kijken. Hè. Ze gaan wel, iedereen gaat naar... Want hij is topfavoriet, hè. Dat voel je wel. Hè. Iedereen gaat naar de Belgische ploeg kijken en naar Van Aert. En is de Belgische ploeg dan sterk genoeg om hem in de finale te brengen zonder dat hij te veel energie moet verspelen?
Als we naar die Belgische selectie kijken, had jij die anders aangepakt?
Nou, is moeilijk te zeggen, maar ik heb één naam altijd vooropgesteld. Divinens. Mm-hmm. Dat is voor mij een van de beste knechten die we in België hebben op dat parcours. Ja. Ik spreek niet over knechten type Tim de Klerk of zoiets, dat is een ander verhaal, dan moet je op een ander parcours zitten. Maar op dat parcours hebben we nu een van de laatste etappes gezien. Dokra Andersson, het spant, Bennett moet mee, wie is daar?
Deveneins.
Ja. Wie rijdt er met Alaphilippe bovenop op de Koldijzen voor Alaphilippe voor de deur te openen? Deveneins.
En blijkbaar heeft hij gisteren Bennett ook op weg gezet naar de overwinning, als terug je Bennett moet geloven.
Inderdaad, terug in gang gebracht van, ik heb geen goesting, kom, sprinten, wij zitten hier wel. Dat is Deveneins en dat is een prof die rijdt als hij moet rijden. En niet van op het moment van, het gaat nu niet. Nee, die ziet een situatie, draait de knop om en doet zijn ding. Dat kunnen er weinig.
Maar hij wou blijkbaar zelf niet gaan zonder Evenepoel.
Er is op een of andere manier een verhaal verteld dat hij zonder Evenepoel nu wilde gaan. Ik weet niet in hoeverre Rick Verbrugge daar werk van gemaakt heeft om hem toch te overhalen. Ik weet dat
Patrick... Jij zou dat gedaan hebben.
Ik zou dat gedaan hebben.
Ja.
In mijn voordeel, voor de ploeg. Hè. Maar ik weet bijvoorbeeld dat Patrick Lefevre, als het voor iemand anders is of voor een ander team is, niet staat te springen.
Nee.
Begrijp je? Ik heb ooit grote ruzie, we hadden toch discussie gehad met Patrick Lefevre in 2005 als Bono wereldkampioen werd. Was er te weinig blauw op straat, volgens Lefevre. En te veel rood. Maar nu zal Lefevre wel zorgen dat ze zeggen, voor Alaphilippe moeten dan toch niet rijden en misschien is die niet goed genoeg en we zullen nu wel gebruiken ergens anders. Dus.
Mm-hmm. Ja. De merkteams, speelt dat nog altijd in een BK? Kan dat nu ook het geval zijn? Ik zeg maar iets, Roglic die Van Aert een wederdienst wil bewijzen voor het harde werk in de Tour.
Dat zou best kunnen. Mm-hmm. Ja, dat zou best kunnen, absoluut. Absoluut.
En je hoeft dat niet eens te zien tijdens de wedstrijd.
Je moet als coach oppassen dat je richtlijnen meegeeft aan je renners en dat je zorgt dat die uit de buurt blijven van hun eigen ploegmakers. Je moet niet gaan zeggen tegen... Stel dat je Dries Deveneijns in je ploeg zou hebben, moet je niet gaan zeggen, ja, u zet ik bij Alaphilippe en jij moet Alaphilippe counteren. Ja, dat mag je niet doen natuurlijk.
Ja, het blijft dubbel, hè, want ik hoorde Tiesch Benoot ook in een interview gisteren of eergisteren... Die zei van, met heel veel plezier voor Wout van Aert zondag. Maar als Hirschi daar nog in de buurt is, of Krah Andersen is daar nog in de buurt, ja, dan wordt dat toch wel moeilijk voor hem.
Ja, dan wordt dat heel moeilijk. Ik heb het ooit geweten dat renners zich lieten uit de koproep wegzakken, omdat ze geen keuze konden maken tussen een ploegmakker of
en
een landgenoot.
Ja, inderdaad. En het is natuurlijk een hypothese, maar wat nu als Remco erbij was geweest, dan heb je een heel andere situatie misschien wel op tactisch vlak in die wegrit.
Dat kan je inderdaad ook weer met twee pionnen spelen en dan sta je gewoon veel sterker. Hè? Ja. Sta je gewoon veel, veel sterker. In dit geval nu Wout van Aert. Stel, er gaat een ontsnapping en op een gegeven moment wordt dat een beetje gevaarlijk, dan moet er gekoerst worden. Dan gaan wij jongens moeten opofferen, absoluut. Het is ook zo dat wij jongens gaan hebben die er nu bij zijn, die de finale niet gaan rijden. Hè. Mm-hmm. Dat bestaat niet, hè. Die gaan de finale niet rijden en op een WK met 4500 hoogtemeters gaan er jongens niet bij zijn. Hè.
En hebben we een schaduwkopman, zo zeg? Of...
Ik zou bijna zeggen Van Avermaat, omdat ik altijd Van Avermaat zeg. Maar...
Hij is wel goed, hè?
Hij is goed en Van Avermaat is iemand die bijvoorbeeld... Hij is Olympisch kampioen geworden op parcours dat niet kon.
Ja, mm-hmm. Klopt.
Hij heeft al veel dingen gedaan tegen de logica in. Hij zou kunnen aanklampen, hij zou durven volgen, hij zou durven overblijven. Hij zou durven uiteindelijk misschien in de sprint Valverde verslaan. Als Wout van Aert iets zou overkomen of er gebeurt iets. Dat kan met Van Avermaat.
Laat het maar snel het WK zijn. Dat is voor komende zondag. Het is nog file rijden naar Antwerpen op de E34. 1 uur extra tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever door een ongeval. En ook op de E313 ter hoogte van Ranst. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt verlies je een half uur tussen Geel-West en Geel-Oost. Daar is de rechterrijstrook dicht door het wegdek dat omhoog komt. Er is hinder tot morgen vroeg.
Radio 1. De Tribune.
Wim de Koning is een van mijn gasten en dus moeten we het toch ook nog even over voetbal hebben, hè Wim? Misschien een algemene vraag om mee te beginnen. We zijn nu 6 speeldagen ver, bijna vanavond nog 1 wedstrijd in de competitie. Wat is het belangrijkste dat jou al is opgevallen tot nu toe?
Ja, Charleroi natuurlijk, hè. Dat op kousenvoeten 18-18 pakt, hè. Klinisch noemen de meesten het. Het is niet... heel erg mooi. En ook de vraagtekens die er bij Club Brugge waren, waarbij iedereen al dacht van, ja, zijn ze wat uitgeperst of missen ze die 12e man of slaat het verhaal van Philippe Clément niet meer aan, zijn ze te diep moeten gaan afgelopen jaar enzovoort. Maar die zijn daar opeens terug, hè. Omdat Vormer en Van Aken, die niet in vormen zouden geweest zijn, maar opeens weer op 2-3 weken tijd.
Ze waren wel redelijk afwezig,
ja,
hè, de
ja,
eerste
wel,
wedstrijden.
Ja, wel, maar ja. Als je nu ziet de snelle ommezwaai die ze weer teruggemaakt hebben.
Ouds.
Ja, en dan vraagt iedereen zich af, omdat er toch wel statistieken zijn die na 6 speeldagen, als je 18 op 18 hebt, bewijzen dat je zoveel procent kans hebt en zo verder van Charleroi. Maar aan Club Brugge zal weer niks te doen zijn. Hè. Dat, dat voel je wel. Oké, ze hebben die achterstand op Charleroi en die gaan in die flow ook nog wel een tijd doorgaan. Maar als het er echt op aankomt, is Club nog altijd de maat te sterk voor de Belgische competitie. Dat voel je nu wel. En ook Anderlecht, dat de project een beetje opzij heeft geschoven en voor realisme heeft gekozen. Met Adrien Trebel bijvoorbeeld, hè, die eigenlijk niet meer gewenst was, maar daar toch wel een heel belangrijke rol speelt.
Ja. Misschien over Charleroi nog heel kort. Ik ben nu wel benieuwd wat ze in Europa gaan doen.
Ja.
Donderdag tegen Partizan was
het. Ja. Ja, op dezelfde manier voetballen en hopen dat dat weer op die manier lukt. Chapeau hè, voor wat Belousin daar doet. Goeie ploeg. Maar een echte ploeg, collectief, heel erg sterk. Iedereen die voor elkaar keihard werkt, meters maakt. En daar raak je al heel erg ver mee. Goede organisatie. En dan Morioka, die laat zien waarom hij in Beveren zo goed was. Ja. En iedereen zich afvraagt hoe kwam dat, of hoe komt dat dat hij in Anderlecht het niet gedaan heeft. En hetzelfde verhaal met Rezaï, die naar Club Brugge gaat voor 5 miljoen euro. Daar als een oude vent over het plein loopt. En als hij terug naar Charleroi gaat, weer zijn jonge springbenen terugvindt. Dat zijn jongens die zich goed moeten voelen, die geen te veel concurrentie mogen hebben, die van wie niet te veel mag verwacht worden en die dan toch kwaliteiten hebben. En alles valt daar als een puzzel in elkaar, dat gevoel heb je wel.
Ja.
En, want ja, met een keeper van 40 jaar en met een jongen rechtsachter. Ze hebben hun beste speler Nourio op papier, zo gezegd, weer weggedaan. Osimhen is ook weggegaan 2 jaar geleden. Ze verkopen altijd hun beste mensen.
Maar ze verzwakken nooit.
Nee, ze toch heel erg knap wat ze doen. En hopelijk kunnen ze langer dan vorig jaar iemand kunnen doen heeft. Club het vuur aan de schenen leggen, want vorig jaar was het niet spannend natuurlijk.
Ja, opvallend ook zo vroeg in het seizoen al die trainers ontslagen natuurlijk. Verkouter bij Anderlecht, Wolf bij Genk en het dubbele ontslag bij AA Gent. Eerst Torup en dan een 20-tal dagen later Beleuny. Maar Gent won dit weekend wel met 0-1, weliswaar bij de laatste in de stand Moes Kroen.
The last two games with the new coach for me were very good. And the communication is very good with Wim and for the whole team. I think we can see that we go in the right direction, and that's it. It's not important in these games how we play, but it's important that we win. And now we have time to adapt with the system, and we need this time, and I think we're gonna do it very well in the future.
Dat was Niklas Dorsch die aan het openbloeien is bij Gent. Ja. Met dank aan Wim de Dekker. De communicatie, wijzigingen in het systeem ook. Zie jij ook beterschap bij AA Gent?
Ja, het is nog niet zoals het zou moeten zijn en zoals potentieel misschien wel kunnen. Maar hij heeft wat accenten gelegd, een beetje teruggegrepen naar wat Torup deed. Hè. Omdat duidelijk is dat deze kern samengesteld is om met of zonder buitenspelers te spelen. Oké, Bukari is er nu wel bijgekomen. Maar hij heeft vooral op dat middenveld, in die ruit, waar vorig jaar veel om te doen was, die zijkanten op die ruit, die dan te weinig zouden verdedigend werk doen. Ojija ene kant, Kums andere kant. Daar heeft hij duidelijke richtlijnen gegeven en was goed te zien, ook in Moes Kroen en ook tegen Rapid Wien, dat daar duidelijk over gecommuniceerd is en daardoor hebben ze 2 keer gewonnen, laat ons zo stellen. Het had in Moes Kroen veel ruimer kunnen zijn, moeten zijn. Penalty gemist, goal afgekeurd, ik weet ook niet waarom. Die laatste blijft nog altijd een raadsel. Jaremtjouk die op zijn Jaremtjouks binnenkant paal, andere binnenkant paal. dus het had ook wel 0-4-0-5 mogen zijn. Maar goed, er moet nog wel voor Gent bevestiging volgen. Hè? Want Moes Kroen en Waasland-Bever zijn echt al ontzettend zwak in de Belgische competitie. Dus er zijn geen waardemeter. Nu komt het. Hè?
Dynamo Kiev woensdag, in de Champions.
Woensdagavond Dynamo Kiev.
En daar zijn underdog, hè?
Ja, daar zijn ze underdog. Goed, langs de ene kant is dat een goede uitgangspositie. Langs de andere kant rekenen ze in Gent wel op die groepsfase. Hè. Ze zijn verwend geweest met Hein van Azenbroek en dan overwinteren in de Champions League. En Torup is daarop afgerekend. Hè. Want Torup, wat mij betreft, als je puur naar Gent ging kijken. Het was mooi om te zien. Het was attractief. Er waren de supporters kraaiden, ook van de pret. Ze hadden een thuisreputatie. Oké, ze verliezen de beker van België. Maar ze eindigen dat toch ook wel tweede. En eigenlijk slecht was dat niet. Mm-hmm. En als je dan... Ja, vindt dat je trainer niet goed genoeg is, ja, wie moet je dan nemen? Ja. En dat is de moeilijkheid natuurlijk.
En ik vind ook wel, er wordt wat makkelijk overheen gestapt hoe moeilijk het is als vice-kampioen om die groepsfase te bereiken. We hebben dat nu vorig seizoen wel meegemaakt, hadden we twee clubs in de poelenfase, maar ja, dat blijft toch uniek voor de Belgische competitie, denk ik.
Ja, en als je dan Genk bent, dan word je wel afgestraft in die poelenfase natuurlijk. Ja, het is financieel een geweldige meevaller, maar het kan ook wel een vergiftig geschenk zijn. Dat is al een paar keer gebleken. Maar voor ons is het natuurlijk geweldig. Moesten er twee, of als er twee ploegen in de Champions League geraken. Mm-hmm. Goed, en club, daar weten we al van. En dat die geen mal figuur gaan slaan. Ook niet dit seizoen. Om het even in welke reeks ze gaan zitten. Gaan die toch wel meedoen. Maar... Langs één kant is te hopen dat dit Gent niet naar de Champions League moet. Want het niveau om daar te gaan spelen, stel je voor... Dat
Steven
pech
op een 0-18.
Ja, stel je voor, dat kan ook wel voor zo'n club nefast zijn. Alleen ja, maar geld hebben ze al genoeg. Geld hebben ze al genoeg. Hè. Dat hebben ze met Jonathan David binnengehaald. Ze hebben er veel voor uitgegeven ook, maar ze hebben overschot. En er zijn andere tijden geweest, hè, bij Gent. En De Wit en Louwagie hebben dat geweldig gedaan. Alleen hebben ze norm zodanig verlegd dat het voor keepers en voor trainers in Gent zeer moeilijk werken is.
Ja.
Want de lat ligt hoog. Hein van Haasbroek heeft die lat ook zo hoog gelegd natuurlijk daar.
Ik zei het al, Racing Genk ontsloeg zijn trainer ook. Daar is Olivieri nu interim coach. 3-1 gewonnen van Mechelen. En toch wel wat gedurfde keuzes gemaakt. Hè. Daar gooit hij het toch wel over een andere boeg.
Ja, ik sta hier tegen mijn zin, zei hij voor de wedstrijd. Ik wil hier eigenlijk niet staan, want ik wil geen trainer zijn. Maar ik sta hier wel. En ja, dan laat hij toch zien van oké, ik was het niet eens met die hoofdcoach. Hè? Als assistent, dan heb je ook het gevoel, dan heb je waarschijnlijk daar weinig zeg in gehad. Want dan gaat hij bijvoorbeeld Rozovski uit de tribune halen. Die zat zelfs nooit meer in de selectie. Die zet hij opeens op het veld. Moest ook een moeilijke ingreep doen, want had graag de Waast weer gehaald, mm-hmm, omdat Cuesta geschorst was. Heeft dan Munoz, een 18-jarige verdedigende middenvelder, daar gezet. Maar het was een ander Genk gisteren. Het was een zwierig Genk met Luca Ooyen, een van de grootste talenten in de Belgische competitie. Jonge.
Zoon van Davy.
Ja, van Davy. Die al een naar... moet zeggen, Wolf bracht hem wel regelmatig, maar helemaal op het einde altijd. En toen zag je al wel van... die speelt nog onbevangen. De rest zit met twijfels. Laat die jongen misschien een start. En dat heeft Olivieri gedaan. En spijtig dat hij niet scoorde gisteren. Trof de paal. Maar dan zag je wel, oké, Wolf werd binnengehaald. En iedereen zei, ja, geweldige uitstraling. Die gast heeft iets. Als hij het vertelt, amai, dat komt nogal over. Alleen was zijn verhaal naar de ploeg toe snel uitgewerkt op een of andere manier. En zag je ook wel dat... dat ze nog altijd strijden in ging met het feit dat die betere spelers daar weggegaan zijn en dat die niet vervangen zijn. Net zoals in Gent, hè, mm-hmm, met Jonathan David en Ojeda die je dan mist. Ja, en dan kan je van een trainer niet verwachten dat die... En dan is het makkelijkst natuurlijk om die coach weg te doen, hè.
Een wanklank vond ik wel, die supporters die daar samen troepten zonder mondmasker. Ik vind het ook goed dat Ben Weitz, de minister van Sport, meteen gereageerd heeft. Stadioncapaciteit voor de volgende match tegen Oostende, dacht ik, gehalveerd van 5000 naar 2500. Ja, terechte sanctie voor een onbegrijpelijke actie. Hè?
Ja.
Ik begrijp dat niet.
Nee,
ik kan
nee,
dat
niemand,
echt niet begrijpen.
Weinig mensen begrijpen
dat. Begrijp ik ook in het stadion ben.
Ja. Maar ja, het is we vergeten soms op zo'n moment, denk ik, dat er COVID is. Mensen zijn het wat beu. Hè? Denkt u niet?
José?
Ja, je kan, als je ergens een maisparty gaat gaan doen, dan zou ik zeggen, dan kan je misschien gaan zeggen, we doen alsof er geen COVID is. Maar als je op televisie komt en die wordt uitgezonden, je weet dat je met je neus op televisie komt, dan wil je je eigen kinderen toch niet aandoen. dat de papa daar staat als bij 15, 20 anderen zonder mondmasker.
Als je zou soms eens papa's moeten aan het werk zien, zo zijn.
Ja, ik weet het. Ja.
Met de kleine kinderen bij. Wat die allemaal doen. Ja, dan, je moet eens gaan kijken.
Okay. Ja. En daarmee zijn we bijna rond. Maar zoals altijd heb ik nog een slotvraag met een kort antwoord. Waar kijken jullie op sportief gebied naar uit deze week, José?
2K.
Tijdrit en wegrit?
Absoluut, tijdrit en wegrit. Morgen wel te beginnen met het BK.
Ja.
Dus, maar het WK, hè, ja, dat is een hoogdag. Dat is echt iets speciaals.
En Wim?
Maar ik wou zeggen, het BK, het wordt in mijn buurt gereden. Ik wou eigenlijk met de fiets morgen een keer tot in Anzegem gaan. Maar ik heb gezien van de burgemeester dat hij zegt van liever geen mensen te komen. Dus ik ga op tv kijken en naar José luisteren. Nee, het is niet bij jullie.
Het was de tribune.
Ah, ja, toch, ben je er niet?